Maar de algemene regel blijft nog steeds dat wij trouw zouden zijn aan het woord dat wij van hem ontvangen, het onderwijs dat wij krijgen. En waarvoor zou je nou anders onderwijs krijgen dan om het in de praktijk te brengen, dat wil zeggen om eruit te leven. Je kent ook de uitspraak uit, Johannes 8, dus meen ik, indien geen mijn woord blijft, zult gij de waarheid verstaan, en dan komt hij, en de waarheid zal u vrijmaken. Wel, als de waarheid zou zijn, net, doe dit en doe dat en doe niet dus en doe niet zo, dan is het zo dat naarmate men die vrijheid verstaat, men steeds minder vrij is. Dus dan brengt de waarheid in een slavernij, die van de wet namelijk. En als de waarheid is dat de Heer onze levens bepaalt, dan hoe meer wij daarvan begrijpen, hoe meer wij dus ons bewust zijn van onze slavernij. Toch? Van onze onvrijheid, want de Heer bepaalt. Dat is toch wat het is. Iemand anders ons leven regelt, dan betekent toch dat we slaven zijn. De waarheid maakt ons vrij. De waarheid is namelijk dat we niet onder de wet zijn, maar ook dat niet de Heer onze levens bepaalt. De waarheid is dat we onze eigen keuze mogen maken. En om de goede te maken, zouden wij onderwezen worden in het woord God. En dus onderwezen worden in alle wijsheid, dat is de bedoeling. En men zou dus daarin toenemen, opdat men in staat zou zijn op de juiste tijdstippen, want dat is belangrijk, op de juiste tijdstippen de juiste beslissingen te nemen, de koers te bepalen. En ik zeg niks bijzonders, want ik ben ervan overtuigd dat u gewend bent met name de Nieuwe Testamentische brieven te lezen, dat u daar precies dezelfde dingen tegen bent gekomen en niet anders weet dan dat. De Heer verwacht het een en ander van ons, een en ander dat wij zouden doen. En wat we zouden doen, is gestalte geven aan het woord dat in onze harten woont. En inderdaad, in alle vrijheid. Begrijp je me goed? Daarnaast hebben we de uitspraken in de schrift, en met name in de Nieuwe Testamentische brieven natuurlijk, dat de Heer voor ons zorgt, dat hij ons geeft wat wij nodig hebben, enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat hij de beslissingen voor ons neemt. En hij dwingt dus om bepaalde wegen te gaan. Zo is het niet. Het is wel in het algemeen waar, en misschien komt daar dan het misverstand uit voort, het is wel in het algemeen waar dat wij als kinderen Gods gebracht, geleid zouden worden naar onze aanstelling tot zoon. Maar langs welke route, dat staat er niet bij. Want die is voor ieder van ons verschillend, en we zouden onze eigen weg gaan. Dat wil zeggen, een weg met de Heer, een loopbaan die ons voorgesteld wordt, dat is inderdaad zo. De keuze om hem te lopen, de wijze waarop hem lopen, die keuze is inderdaad volledig aan ons. En daar gaat het maar om. En daartoe hebben we ook deze wijsheid nodig. Daarom zouden we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van omstandigheden. Zo is dat nou eenmaal. En die omstandigheden zijn niet alleen buiten onszelf, maar die omstandigheden zijn ook binnen onszelf. Vorige keer heb ik gezegd, niet alleen vinden wij in ons leven allerlei toevallen, we zeggen dat dingen bij elkaar komen, ook wij zelf zijn het resultaat van toeval. Van het een en ander dat bij elkaar kwam. Met alle consequenties van dit. Dat is echt waar. Bepalend voor wie wij zijn, maar binnen wie wij zijn, zouden wij ons eigen leven leven en daarvoor ook beloond worden van Gods wegen. Was de bedoeling. Dat blijkt hier trouwens ook uit het volgende vers. Hè? Vers 11 eindigt met dat tijd en toeval aan allen deze wedervaart. En daarna vers 12, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogelen die gevangen worden met de strik. Gelijk die, alzo worden de kinderen der mensen verstrikt ter boze tijd, wanneer dezelfde haastelijk over hen valt. En de bedoeling is uiteraard dat wij, kinderen der mensen, zonen van Adam staat er, maar dat begrijpt u zo wel waar het over gaat. Hein? De bedoeling is dat wij de boze tijd zouden herkennen. En de prediker zegt, nou ja, vissen en vogels doen dat niet. Hè? U weet hoe dat gaat, dat heb ik me laatst laten uitleggen. Ik kreeg laatst van iemand in handen, kreeg ik een kistje, een lang vierkant kistje. Een kistje zo, beide kanten open, deksel op de bovenkant kan open, wegloven, en aan beide kanten zit dus een netting, een soort tuitje, dat loopt naar het midden. Beide kanten. Schijnt dat men er middenin legt men aas in, deksel dit ding laten zakken, in water namelijk. En dan maar paling vangen. Daar hoef je niks aan te doen. Die beesten zwemmen erin, komen op de lucht af. En het zijn dat zo'n kistje na verloop van tijd werkelijk helemaal vol zit met paling. Ik weet niet of het mag of niet, of legaal is of niet. Is mij er niet bij verteld. Maar die beesten weten van niks. Die zwemmen daarin, gaan op aas af enzovoort. En ook al zit de kist al vol met paling, ze hebben ringen zich erbij, want ze moeten naar die prooitjes. Ze hebben niet in de gaten, dat ze wel in kunnen, maar daarna niet meer uit. Zo dom zijn beesten. En dat is met het vangen van vogels in een strik. Precies hetzelfde zo in netten. Die dieren hebben dat niet in de gaten, dat ze niet terug kunnen. En wij mensen worden geacht dat wel in de gaten te hebben. Er worden geacht omstandigheden te kennen, dingen te herkennen. En, en dus onze beslissing moeten wij kunnen nemen op grond daarvan. Of we iets wel of niet zullen doen. We kunnen dingen doen, maar het is vaak heel onverstandig. En soms is het heel onverstandig om dingen te laten. Omdat als je ooit de kans krijgt, wat is het? Bij gelegenheid, dan moet je hem ook grijpen. Zo zit ze niet. En dat is feitelijk de kunst van het leven. Ik weet wel dat deze dingen, die worden niet algemeen gezegd. En bovendien, als ze wel gezegd worden, worden ze vaak niet serieus genomen. Maar ik neem ze heel serieus. Want ik ben opgegroeid met het lied, grijp toch de kansen. Er stond bovendien achter, door God u gegeven, maar dat weet je nooit helemaal zeker wie ze je geeft. Maar kansen die je krijgt, je zou ze moeten grijpen. Toch, want je weet niet of er nog een kans komt. Zo simpel ligt dat gewoon. Betekent in de praktijk dat een belangrijk deel van ons leven inderdaad niet te plannen is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is heel gek vertellen. Moet ik eigenlijk helemaal niet vertellen, want nou goed. Maar kijk, ik heb thuis zo'n grote mengtafel staan. En hij is iets groter dan ik aanwijs, maar mijn armen zijn kwart. Dus van mijn tafel om geluid te regelen. En de halve dagen ben ik met geluid bezig om op te nemen, bandjes te maken, cd's te maken, weet je zo wat. Prima mixer is het. Een oud ding, tweedehands gekocht een keer toen ik het tegenkwam, dacht ik, die moet ik hebben. Dat is precies wat ik zoek. Dat is één. Hij stond daar, stik in. Dat is het. En dat is al 2-3 jaar terug. Het ding is een beetje oud, en af en toe is er wat kapot. Dus ik maak me zorgen van, ja, hoe lang gaat het ding nog mee? Nou ja, hij doet het, dus het gaat goed. Maar een poosje terug kwam ik ergens precies zo'nzelfde ding tegen. Nog ouder, maar ik deed heel goed. En toen dacht ik, ik in, als de mijne wat kapot gaat, dan heb ik voorlopig onderdelen. Er kan er niks meer gebeuren. Denk ik dan. Of dat waar is, weet ik ook niet. Maar dan moet dat gewoon gebeuren. Dan moet je dat doen. En dan kun je wel zeggen, ja, daar ben ik niet aan toe, want ik had gepland dat dit ding gaat zo lang mee en daarna moet er weer een ander komen. Niks van die planning, daar schiet je ook niks mee op, want dat kun je waarschijnlijk toch niet waarmaken, zulke dingen. Dus dan moet je ineens iets doen, de kans die je krijgt, is een wonder dat de twee die dingen überhaupt in omloop zijn. Dus, zo werkt zoiets. Het is misschien een onbenullig voorbeeld, maar zo werkt het in de praktijk wel. En dat betekent dat je soms dingen moet doen, waar je niet op bedacht bent, komt ongelegen. Dat is inderdaad zo. Dan moet je het afwegen of dat kan of niet. Maar zo werkt ze niet, hè? Toch? Nee, ik had het nog niet eens over de huwelijksmarkt. Dat is ook zoiets, dat weet ik toch? Maar goed, daar zullen we het nou maar niet over hebben. Hè? Toch ook zoiets, broeder? Je moet je. Nou goed, laat me zitten. Maar zo is het in het leven en dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. En dat lied grijpt toch de kansen door God toegegeven, interpreteer ik dus heel wat breder dan het lied zegt. Het lied zegt, als iemand tegenkomt en die staat open voor het evangelie, moet je met het evangelie brengen. Natuurlijk, dat moet je doen. maar zo is het in het hele leven. Als je iets wilt in gedachten hebt, je krijgt de kans, of je had het niet in gedachten, maar komt dan ineens op, een mogelijkheid, moet je aangrijpen, zolang het kan. Dat is ook wat de prediker zegt. En later komen we nog in hoofdstuk 12, waar de prediker zegt, nou ja, als je wat doen wil, dan moet je dat zo jong mogelijk doen, eigenlijk. Zo snel mogelijk, als je echt wil, zo snel mogelijk doen, want je weet niet of dat later nog kan. Of je nog de gelegenheid krijgt. Of je lang genoeg leeft, lang genoeg gezond bent, lang genoeg de mogelijkheden hebt. Als je iets wilt en je hebt de mogelijkheden, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Zo zit het. En als het vandaag te moeilijk is, en je kan het opbrengen, wacht je tot een betere gelegenheid. Maar met planning, in de gebruikelijke zin van het woord, heeft dat dus echt niks meer van doen. Je kent dat toch, mensen die tegenwoordig hun hele leven uitstippelen op voorhand. Ja, als ik zo oud ben moet ik dit bereiken hebben, als ik zo oud ben moet ik dat bereiken hebben. Zeg mensen, die daar heb ik tot mijn verbijstering gemerkt. Zoals christenen, die daarmee bezig zijn, zo van jongs af aan. Wie ze dat heeft wijsgemaakt dat het zo moet, weet ik niet, maar het is een standpunt te doen. Ben ik serieus. Als je blijdschap in je leven wil hebben, dat je vrij wil zijn, zal ik zeggen, om leven genieten, wat de Heer je gegeven heeft, hè? Al de dagen die ze ijdele leven, dan moet je er niet van tevoren vol plannen. Nou goed, dan zal ik een heel christelijke variant geven. En als je geleid wil worden door de Heilige Geest of geïnspireerd, dan moet je natuurlijk niet eerst zelf alles vol plannen en regelen. Want dan heeft de geest daar ook geen ruimte meer in. Die begrijp je toch ook? Als je zelf weer je plannen gemaakt hebt. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat je geen plannen moet maken. Ik zeg alleen dat je ze niet moet verabsoluteren. Dat je ruimte moet laten voor omstandigheden enzovoort. En dat is een kwestie van wijsheid. Dat is wat een mens onderscheidt ook van een dier. Hè? Dat je kansen te benutten. Nou, ik denk altijd in dit verband aan mijn kat. Het is nu niet meer zo, maar vroeger was er zo'n beest ging naar buiten, doodgemodereerd. Dan besefte hij dat hij er niet meer in kwam. Je ziet het beest dan doorgaan. Dat is heel vervelend, als je net een beest weggaat of zo, en het beest loopt buiten, je kan hem niet binnenkrijgen. Zo is dat toch? Kattenluidje lost de boel op, dan zag je de gedachte hoeveel kat hij in binnen krijgt. Maar dat is een andere vraag. Maar begrijp je wel? Dieren hebben dat niet, maar wij mensen zouden ons realiseren waar we mee bezig zijn. De omstandigheden onderkennen, tekenen der tijden onderkennen, is het Nieuwtestamentische variant, dezezelfde waarheid, maar zo is het wel. En we zouden niet geleefd zijn als de vissen en de vogels, want we zouden vallen in het net en in de strik. Te boze tijd, want staat er de boze tijd. Wanneer dezelfde haastelijk over hen, over de mens, valt. Einde van vers 12. En onder haastelijk altijd te verstaan, plotseling, hè? Want dat is wat het woord in de Statenvertaling betekent. Onverwacht. Maar wij zouden er rekening mee houden. U weet toch, netten en strikken sluiten zich onverwacht. Het dier rekent er niet op. Maar wij mensen kunnen dat soort dingen aanzien komen wanneer we ons verstand gebruiken en wanneer we enige levenservaring hebben opgedaan. Zo is het gewoon. En daarom is wijsheid belangrijk. Komt een pracht van een illustratie vervolgens in vers 14 eigenlijk, of 14 en 15. Staat in vers 13, ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en ze was groot bij mij. Dat is een heel belangrijke waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Er was een kleine stad en weinig lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde ze. En hij bouwde grote vastigheden tegen haar. Een beleg heeft zo'n ding, hè, tegen deze stad. Kleine stad, weinig mensen. Er komt een groot en machtig leger die beleg slaat, want zo heet dat, om de stad. En daar staat in vers 15, en men vond daar een arme, wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. U weet wel, gezin en lust. Kom, ja. Dus, ja, gezin en list. Dus helemaal niet meer ziet zitten. Ik denk dat het niet meer kan. Dan moet je een list verzinnen. In het Nederlands heet dat gewoon, wie niet sterk is, moet slim zijn. En daar gaat het eigenlijk over, een heel dit schriftgedeelte. Het is een zelfsprekende waarheid. Het gaat niet om kracht, om macht, het gaat om wijsheid in de eerste plaats. En dus staat er, men vond in die stad een arme wijze man, die de stad verloste door zijn wijsheid. Hij zou wel een licht gedacht hebben, de een of andere krijglicht of zo. Maar wordt er dan meteen aan toegevoegd, op het cynische af natuurlijk, er staat meteen achter, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Want in de wereld, in het algemeen, wordt wijsheid niet gewaardeerd. Het is wel nodig, wijsheid, maar het wordt niet echt gewaardeerd. Wordt hierna trouwens uitgebreid uiteengezet, dus ik moet er niet al te lang bij stilstaan. Maar het hele idee is dat in de wereld geldt macht, rijkdom. Dat wil zeggen kracht en rijkdom. Daar ontvangt men eer voor enzovoort. En als men wijs is en tegelijkertijd arm, dan zal niemand luisteren. Dat is niet verder ook, hè? Dan heeft men geen aanzien. Weet niet wat dat is? Wijsheid kun je namelijk niet zien. En bij de mens is het zo, die ziet wat voor ogen is. Zoals het later in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Terwijl ook gezegd wordt, en God ziet het hart aan. Maar dat is precies waar het om gaat. Wat de mens nodig heeft, is niet zozeer kracht en daarmee rijkdom of aanzien. Niet noodzakelijk in die volgorde. Maar wat de mens nodig heeft, is inderdaad wijsheid. En eigenlijk geloof. Daar komt het dan ook nog op neer natuurlijk. Want achter dat begrip wijsheid steekt natuurlijk nog wel wat meer dan alleen kennis en inzicht. Helemaal breed neemt en vooral de rest van de Bijbel in het begrip betrekt, dan kom je bijvoorbeeld terecht één Bijbelboek eerder, waar staat dat als men wijs wil worden, dan zou men in de eerste plaats de Heer geven. En misschien zit het wel zo. Ik zeg het nu wat aardig, normaal zeg ik, het staat in de Bijbel, dus is dat zo. En nu zeg ik, misschien is dat wel zo. Ik bedoel eigenlijk dit. Het zou best wel eens kunnen zijn dat het streven naar wijsheid in plaats van naar rijkdom en macht in de praktijk eigenlijk ook alleen maar gevonden wordt bij gelovigen. Die beseffen, als het goed is, dat het niet gaat om rijkdom en macht, want die verliest men toch. Maar de Heer kennen, de waarheid kennen, dat is wat werkelijk vrede geeft. Wat moet een mens met macht en rijkdom eigenlijk? Waarom streeft de mens naar macht en rijkdom? Ik denk dat de psychologische achtergrond daarvan is, dat de mens al of niet bewust denkt dat hij daarmee zijn leven kan veiligstellen. Zich kan beschermen. Kan wapenen tegen het kwaad, waaruit dat dan ook maar mogen bestaan. En ik zeg ook wel eens, er zal heel wat ellende minder in ons leven wezen, waarschijnlijk als we wat rijker waren. Heel wat problemen, in mijn leven naar geval tussen, heel wat problemen zouden makkelijk op te lossen zijn. Dus als je van geld en dat er niet is, dan moet je dus slim zijn. Oh, je bent beperkt. Zo simpel is het wel. Maar te denken dat men met rijkdom en macht, dat men daarmee zijn leven kan veiligstellen en als het ware eeuwig leven kan verwerven, ja, dat is natuurlijk onzin. En, maar aan de andere kant, daar waar onze levens veilig zijn bij onze Heer, dan heb ik het uiteraard over eeuwig leven. Hè? Want hier kan ook nog steeds van alles overkomen. Maar daar waar onze levens veilig zijn bij de Heer, daar waar wij de zekerheid hebben van een toekomst bij de Heer, op grond van de beloften, Gods beloften die in hem ja en amen zijn, kunnen wij het doen zonder macht en rijkdom. Toch? Daar hebben wij niet meer die gedrevenheid om iets groots tot stand te brengen in deze wereld. Waarom zouden we? Ik zeg niet dat het altijd zo is. Ik zeg wel dat de Bijbelse regel lijkt te zijn. Ik zeg het met grote terughoudendheid. Want we hebben hiervan doen natuurlijk met de levensinstelling, gevoelens van mensen. En hoe u die hebt, kan ik ook niet goed beoordelen. zoals het vasthoudt aan de schrift, dan lijkt me toch een gewettigde conclusie dat we inderdaad geen schatten zouden verzamelen op de aarde, die toch maar vergaan, maar dat we inderdaad van schatten zouden verwerken in de hemel. Dat wil zeggen, dat we de Heer zouden dienen en de tijd die ons rest, wat over is in het vlees, inderdaad niet der heidenen wil, maar de wil God zouden volbrengen, met dank aan 2 Petrus 1, en daar staat het allemaal. Wij hoeven niet zo nodig. Toch? Blijft toch voor niks. Dus wat de Bijbel steeds zegt. Ik tot in het Nieuwe Testament aan toe, ook in de woorden van de Heer Jezus. U weet toch, iemand met zo'n grote oogst, dat zo'n grote oogst kon alles niet opslaan. Dus wat deed hij? Hij bouwde grotere pakhuizen, dag op bij dit denk ik altijd. Hij bouwde grotere pakhuizen enzovoort. En daar bracht hij al zijn, heel zijn oogst in onder. En zo wordt zijn bezitting zo. Dat was mooi veilig gesteld en de nacht daarop ging overleven man. Die schiet toch ook niet echt op. En dat is wat steeds herhaald wordt hier in dit Bijbelboek. Men zal de omstandigheden kennen en van het leven genieten, inderdaad. Dus wat ik heel dikwijls van oudere mensen gehoord heb, ook van gelovigen, is ze achteraf terugkijkend op hun leven met nog maar naar de mensgesproken weinig te gaan, zal ik eens even terugkijken en zeggen dat het is allemaal aan me voorbij gegaan. Ik heb er weinig van gemerkt. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik dacht dat ik wat moest en was altijd bezig. Maar een groot deel van mijn leven is aan me voorbij gegaan. En als ik het over mocht doen, dan zou ik meer tijd besteden aan mijn gezin. Vooral mijn kinderen en dat soort dingen. Meer leuke dingen doen in het leven. Want, nou ja, dat heb ik me niet gegund. Jammer dan, maar helaas. En ik heb het enkele gelovigen heel specifiek horen zeggen, die zeiden, als ik het mocht overdoen, dan zou ik me meer bezig houden met beide. Dat heb ik in ieder geval Billy Graham horen zeggen. Als ik het heb horen zeggen, mag ik het ook doorvertellen. Je bent druk geweest altijd met deze evangelisatie. Heeft je prima gedaan, denk ik. Maar, zegt hij, als ik het over mocht doen, dan zou ik meer tijd besteed hebben aan de bestudering van de Bijbel. Goedenavond. En hetzelfde heb ik ook gehoord van dominee Hegger. Ik weet niet of u die kent. Een redelijk legendarisch man in Nederland, vroeger rond-katholieke priester, die tot geloof kwam. En die zei, ja, ik heb het grootste deel van mijn leven vervolgens gewijd aan het bestrijden van de rond-katholieke kerk. Is zo. Hij zegt, maar als ik het over mocht doen, zou ik dat niet meer doen, maar dan zou ik me bezighouden met de studering van de schrift. Maar dat lijkt niet zo praktisch. U weet wel, evangelisatie is praktisch. Dat heet zo vaak zo, let maar eens op. De uitdaging weet je, dan zeggen de komende termen tegen. Praktische evangelisatie. En hoe doe je dat? Evangeliseren, hoe doe je dat in de praktijk? Kan je cursussen volgen? Dat is niet meer. Ik zeg het lakker, niet om het op slot mee te drijven, maar gewoon, mensen is gericht op naar buiten toe. Hij wil iets tot stand brengen. Al was het dan ook maar zoveel zielen winnen voor de Heer, hadden we het vorige keer ook al even over uitgevoerd. Want dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, voor ons als kinderen God is het belangrijkste dat de Heer zijn werk in ons zou doen, voortzetten en voleindigen. Toen weet hij toch, Filippenzen 1, wat was het, vers 6 geloof ik. God die in ons een goed werk begonnen heeft, zou dat ook voleindigen, was de bedoeling. Tot op de dag van Christus. Dat is regel 1, punt 1 op onze agenda. En de Heer doet zijn werk. Niet zozeer door ons, daar gaat het dan niet over. Hij doet wel een werk door ons, maar hij doet in de eerste plaats een werk in ons. Daarna pas, en die volgorde uiteraard, door ons. En voor het werk in ons, zouden wij ons openstellen. En aangezien hij zijn werk doet door het woord, zouden wij ons openstellen voor dat woord. Het is niks zo praktisch als Bijbelstudie. Ik weet, het is een sterk woord. Ik hou niet van het zware woord, maar ik heb er nooit een beter woord voor. Bijbellezen vind ik te zwak in de praktijk, hoewel dat eigenlijk het woord is. Hè? Dat is het goede woord. Iemand die weet wat lezen is, hè? Dat heb ik nagevraagd aan Rups. Ja, arenlezen heette ze. Lezen is namelijk verzamelen. Dat is de echte betekenis van het woord. Zoeken, wat je leert, verzamelen, lezen. Dat is wat het is. En een boek lezen wil zeggen dat men dat wat in het boek staat tot zich neemt. Dat is wat het is. En wat ik hier vanavond doe is, ik geef hier een bijbellezing. Niemand kent het woord meer. Dat wil zeggen, ik geef u mijn lezing van het verhaal. Of anders, ik geef u wat ik erin gelezen heb. Mijn verzameling. Dat doet u door. En ik hoop dat u het daarna ook leest in uw Bijbel. Studeren is een technisch term. Een beetje gespannen. Overspannen dikwijls ook. Hè. En mijn ervaring is dat als je overspannen zorg dat je Bijbel gaat lezen. En nou wil ik het weten. Dan gebeurt er niks. Absoluut niks. Dan gaat het hart dicht naar. En dan ben je vrijheid kwijt. Dat is het werkzaam. Het is voedsel. Je neemt het totje. Je verwerkt het of niet. Maar dan hoef je erin. Hè. Dat is Hebreeën 5, de laatste zijn ze immers. Door de gewoonheid, de zinnen oefenen, zo werkt ze niet. Men zal ervoor openstaan, de hart ervoor ontsluiten. En dat is het dan. Dat Bijbelstudie noemt, prima, dan is het goed. Maar dat zal men in de eerste plaats doen, want daardoor, door zijn woord namelijk, doet God die woord is, zijn werk in ons. En voor zover wij gereinigd moeten worden, denk een beetje aan praktische dingen, maar voor zover wij gereinigd moeten worden, nou hij zal ons reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord. Kortom, hij wil ons wijs maken. Dat is waar het over gaat. Waarom? Met welk doel? Opdat wij die wijsheid zouden gebruiken in alle vrijheid. Want wijsheid en waarheid en vrijheid horen bij elkaar. Dat we die wijsheid zouden gebruiken om in vrijheid de Heer te dienen. Begrijp je me goed? Vrijheid is dus inderdaad staan in de genade. Vraag dat maar na aan de gelaten. Ook in 5:1. Het is duidelijk genoeg. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen ander druk opleggen. Zo zouden wij inderdaad lezen en daarmee is de Heer gediend. Begrijp je me goed? Het is heus niet tot eer van de Heer dat wij als marionetten, als machines, door hem geprogrammeerd dan wel bestuurd worden. En als machines doen we netjes wat hij ons opdraagt enzovoort. Wij zijn geen marionetten. Wat tot eer van de Heer is, dat wij die zondaren zijn van nature en die dat ook nu nog steeds zijn naar het vlees enzovoort, dat wij niettemin onze harten en daarmee onze levens vullen met zijn waarheid. En daaruit leven. En die waarheid, die wijsheid die we daaruit ontvangen, ook gebruiken voor ons praktische leven. Want dat betekent in de praktijk dat wij, hoewel zondaren en hoewel onderworpen aan de dood, dat wij niettemin ontrokken zijn aan de heerschappij van degene die het geweld der dood heeft. Aan de duivel namelijk. En dat we vrije kinderen God hier op aarde rondwandelen. Dat is tot eer van God. Dat is de uitwerking van de rijkdom zijn we genade in elk geval. En het is de uitwerking van het woord dat in onze aarde woont. Dat is gisteren niet. Dit beeld hier van die wijze, die arme wijze in Prediker 9, vers 14 en 15, vers 15 met name, die arme wijze die de stad verloste door zijn wijsheid, is natuurlijk een schitterend voorbeeld, want je moet wel zeker blind zijn om niet te zien. Ja. Nou goed, wie is die arme wijze? Dat is normaal niet, maar goed toch? Je herkent daar toch in ieder geval de Heer Jezus in. Dat zie je toch in één keer? Nou ja, ik herken hem ook in uitspraken over eten en drinken en vrolijk zijn, hoor, overigens. Dat hem ook kwalijk genomen. U weet er nog het eerst zeker wat de Heer Jezus deed, en u weet toch ook wat er in de gemiddelde toespraak daarover altijd gezegd wordt. Niet alleen door Mark Lauwen, ik heb het vaak genoeg gehoord. Nee, mijn vader sprak er ook graag over. Over de bruiloft te Cana, bij welke gelegenheid dan ook. Evangelisatie samenkomt, trouwerijen is natuurlijk altijd goed. Maar zelfs op begrafenissen, bruiloft te Cana. Weer verandert water in wijn. En water is ook goed voor het dorst na te zijn. Niettemin, ja, dat is heel simpel toch? Maar niettemin verandert hij het in wijn. Er is een heleboel toepassingen. Het is zo'n fundamenteel teken wat hij daar deed. Natuurlijk gaat het erom dat hij nieuw leven geeft. Als het oude voorbij is in elk geval, hè? Dat hij een nieuwe schepping maakt in plaats van de oude. Dat hij leven voortbrengt uit het woord, wijn uit water en al dat soort dingen meer. Dat hij zelf de wijnstok is en die maakt eigenlijk van water wijn. Dat is mij laten vertellen. En al dat soort dingen meer. Het meest voor de hand liggende idee is natuurlijk toch de Heer verhoogde feestvreugde. Toch, dat is wat het is. Prachtig. En zo is het voor onze levens, dat is toch de blijde boodschap, hoor. Heb je zorgen of verdriet, hoe zullen we zingen als je zegt? Ga tot Jezus, want hij wacht al lang op jou. Zo is het, toch? Je van je leven niks meer deugd. Ik heb van mijn leven honderden evangelisatietoespraken gehoord. En wat er algemeen voorbij gebleven, jongens of aan. Maar wat er algemeen voorbij gebleven is, is als je leven echt helemaal verkeerd gaat, zit er heus maar één ding op. Ik heb later wel eens gedacht, maar als je leven nou voor de wind gaat, wat moet je dan? Dus heb ik gedacht, evangelie is niet alleen voor mensen die alles in hun leven bedorven hebben, het is voor iedereen. Maar niettemin is het wel waar. Van onze levens komt toch niks terecht, überhaupt niet. Dus wat men zou doen is naar de Heer gaan. Wat we blijdschap en vrede, of hoe het allemaal maar heet, mag missen in onze levens. De Heer geeft dat. En hij doet dat niet door ons onder een wet te plaatsen of iets dergelijks, maar hij doet dat door ons te vullen met zijn woord. En waar het ons aan capaciteiten ontbreekt om dat woord tot ons te nemen, heeft hij ons de geest gegeven, opdat wij zouden weten, 1 Korinthe 2, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Niemand heeft een excuus, werkt voor iedereen. Want God doet dat. Dus daar gaat het om. Maar goed, het zal toch duidelijk zijn dat die man hier, die arme, wijze man, die de stad verloste door zijn wijsheid, natuurlijk tegelijkertijd een beeld is van de Heer Jezus. Begrijp me goed, het is het ideaal. Het is een ideale voorstelling van zaken. Het idee is dat al die kracht, al het uiterlijk vertoon dat de wereld kent, kracht, macht en rijkdom, dat niet zoveel betekent. En de loop is niet der snel en de strijd is niet der helder. Wat van belang is dat men de omstandigheden zou kennen, tijd en omstandigheden, en daarvan gebruik zou maken. Nou goed. En dat is precies wat de Heer Jezus in de eerste plaats gedaan. Hoe moet ik het die schriftplaatsen noemen? Dat loopt tegen kerstfeest. Waar staat dat hij arm werd. En dus arm was. Om ons rijk te maken. Hij legde zijn heerlijkheid af en hij verscheen op aarde. Een arme man. Meestal tegen dat het december wordt, dan hebben we het meteen over geboren in een stal. Dat soort dingen meer. Gelegd in een kribbe, want er was geen wieg. Gewikkeld in doeken, want kleertjes waren er ook niet. Dat is een goede illustratie, weet ik niet. Ik heb er zomaar bedenkingen bij. Maar ik hoef dat toch niet uit te leggen. Iedereen begrijpt dat hij arm was. In ieder geval, 2 Korinthe, 2 Korinthe, dat zegt dat inderdaad arm om ons rijk te maken, zo is het ook inderdaad. Arm. En op aarde lees je niks over bezittingen die hij had. En als hij ze al had, dan merk je niet dat hij er gebruik van maakte. En daar gaat het maar om. Dat ging arm door het leven. En zijn boodschap was ook, maak je geen zorgen. Als je de Heer lief hebben, hij zorgt voor ons. Dat was in de bergreden overgekomen. Heel eenvoudige bijbelse waarheid. Niettemin, als er ooit een mens wijs was in de loop van de geschiedenis, wijs was, dan was het uiteraard de Heer Jezus, van wie uitgebreid gezegd wordt dat hij ons geworden is wijsheid van God. Ook enkel in. Laatste verse nog van hoofdstuk 1. Hij is ons geworden wijsheid van God. En in Colossense staat het, naar mijn smaak nog mooier, waar staat dat in Christus al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En wat deed hij dan? Die wijze man. Die kwam uitvoering geven aan een list. Dat is een prachtige list. Je weet toch wat de grootste vijand is van de mens? De dood. Nou goed, God in zijn wijsheid heeft daar het volgende op gevonden. Als je dood dan niet te omzeilen is, en het niet anders kan, dan wordt de dood gebruikt, als het onvermijdelijk is, dan wordt de dood gebruikt om vervolgens toch leven tot stand te brengen. Zo werkt dat. En dat is precies wat er gebeurt. Nu haal ik het maar echt aan, want dan doe ik het steeds de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 1 en 2, dus dan zoek ik hem echt maar op. Want daar staat in, ik heb al geciteerd uit 1 Korinthe 2 vers 12, we hebben het ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, maar een halve bladzijde eerder staat in vers 30 van hoofdstuk 1, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En daarmee ook rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Want rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing zijn al eenmaal tot stand gebracht door, dan wel uit, die wijsheid van God die tot uitdrukking komt in Christus. Hij is die wijsheid van God. Trouwens, Spreuken 8 spreekt over de wijsheid. Maar ik heb gemerkt dat het merendeel van degenen die het lezen helemaal niet denken aan wijsheid, hoewel het woord daar staat, maar meteen zeggen, ja, maar het gaat er over Christus. Mijn vraag vroeg men dat toch wel erg vroeg, want ik ben bang dat dan toch een belangrijk aspect van het hoofdstuk gemist wordt. Maar dat terzijde, maar we weten het toch, hij is die wijze. Maar goed, maar in dat verband wil ik nu aanhalen, hoofdstuk 2 vers 7, daar staat, wij spreken de wijsheid Gods, zegt Paulus. Nou ja, de Korintiërs wilden daar niet naar luisteren. Maar zegt Paulus, ik doe dat wel hoor, ik spreek wel de wijsheid Gods. In verborgenheid, of bestaande in verborgenheid, die, wat voor mijn part met betrekking tot de verborgenheid, want daar gaat het feitelijk over. Maar vooruit, wij spreken wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was. En dus de wereld kent die wijsheid en die verborgenheid niet. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke, en nog steeds gaat het om wijsheid en verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, die waren niet wijs genoeg. Want indien zij ze gekend hadden, ze die wijsheid geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Hebben we nog? Het hele idee is dat de wijsheid Gods in ieder geval tot uitdrukking komt in de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna uiteraard wat er verder volgt en het gevolg van was, namelijk een opstanding uit de dood en daarmee tot stand komen van een nieuwe schepping. Maar wat Paulus hier gewoon zegt is, als de overste deze wereld, met uiteraard de duivel aan het hoofd, als die geweten hadden hoe het zou aflopen, als ze deze mist hadden doorzien, nou ja, mist, die is misschien niet het goede woord, maar het was wel degelijk een strategisch plan van Gods wegen, als ze die hadden doorzien, dan had de duivel en zijn personeel er alles aan gedaan om Jezus bij het leven te behouden. Dan hadden ze niet geroepen, kruis hem. Dan zouden ze zeggen, we nemen hem gevangen, we sluiten hem op en daar zorgen we dat hij in leven blijft. We krijgen de beste artsen, de beste voet van alles, we leggen hem in de wappen. Als hij maar niet sterft, want zolang hij niet sterft, blijft hij weliswaar de zoon des mensen en dus de erfgenaam van Adam, maar dan blijft hij gewoon wat hij altijd was, nog steeds de eerste Adam, als u begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval, een mens behorend tot deze oude wereld, deze oude schepping vanzelfsprekend. Ook niet dat ik hoef uit te leggen dat de Heer in zijn geboorte niet een nieuwe schepping werd, hè? Maar gewoon een oude. Toch? Dat is een opstanding dat hij de eersteling dergene die ontslapen zijn en daarmee de eerste geborene van een nieuwe schepping, de eerste vrucht van de oogst en de oogst van de opstanding enzovoort. Dat hoef ik toch allemaal niet uit te leggen, dat is toch duidelijk. En als hij bovendien door zijn dood en opstanding eerst verzoening en daarmee een nieuwe schepping en dus rechtvaardiging tot stand gebracht heeft, nou, als men dat geweten had, als de tegenstander dat geweten had, dan hadden ze het leven behouden. Dan zouden zij hem niet gekruist hebben. En toen hij stierf, dacht de tegenstander, noem ik hem dan maar samenvattend, dacht, ja, nou heb ik een overwinning behaald. Dan dacht degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën 2, waaruit is dat? Hij stond aan de andere kant uit de dood op. Niet terug door de deur, maar aan de andere kant. Aan de andere kant werd voor hem de poort des rechtvaardigen, dan wel der rechtvaardigen, geopend. En dank aan Psalm 118 voor de uitdrukking. De weg des levens is hem bekendgemaakt. En de poort werd hem opengedaan. Hem deed de deurwachter open, met dank aan Johannes hoofdstuk 10. Hoe werkt het? Nee, ja, zeker. Gaat daar ook. Opstanding uit de dood. Ja, iemand kan niet opstaan uit de dood als hij er niet eerst in gaat. Een opstanding uit de dood kon men niet verhinderen, maar misschien had men kunnen verhinderen, en in ieder geval willen verhinderen, dat hij zou sterven. In elk geval, als zij het geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En wat lezen wij over de Heer? Hij werd mens. Waarom werd hij mens? Staat nooit vooraf, hè? Staat het in het Oude Testament. Daar bleef die wijsheid verborgen. Maar achteraf, dat is uitgebreid. Hij werd mens, kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Dat nam net als wij vlees en bloed aan. En dat vlees en bloed deelachtig staat allemaal in de Bijbel, hoor. Jawel, Hebreeën 1, onder andere dan. Waarom? Om te kunnen sterven. Nee, dat is een leuke, om te kunnen sterven. Een leuke, ja. Omdat het antwoord is op de vraag of hij sterfelijk was. Je had van die theoretische discussies die eeuwenlang de mensen, de geloof van theologen, bezighouden. Je kunt ze gewoon vergeten. Maar zij sterfelijk of niet? Iedereen weet of dat hij gestorven is. Nou ja, behalve de moslims, hè. Nee, het is niet goed voor je, maar ik heb, voor mij misschien ook niet, maar ik heb voor de week in de Koran zitten lezen. Soms heb ik het. Nou goed, geleid het eerlijk, is waar. Maar, hè, daar staat in, nee, hij is niet gestorven. Ze hebben een pop, een afbeelding van hem gemaakt en die hebben ze gekruist. Wat erin, echt waar. Ja. Dan lossen ze dat op. Kruisiging was het bedrog. Volgens hem. Op alle heeft Jezus tot zich genomen. Gedacht zijn. Jezus heeft alle overwonnen. Zo zit dat. En alle zal binnenkort op aarde nedergestoten worden. Zo zit dat. Maar de leugenaar van het begin toch? Nou goed, dan laten we het maar even bij. Maar ga maar om het beginsel, hè. Was de Heer die inderdaad in zijn wijsheid deze overwinning tot stand gebracht heeft. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Zijn wijsheid, de goddelijke wijsheid, hoe je dat maar hebben wil. Maar via deze list werd deze machtige tegenstander wel degelijk overwonnen. En daar gaat het om. De mensheid is in zichzelf zwak en onnuttig. Ontbreekt het aan elke kant aan kracht, maar niettemin, de Heer heeft namens de mensen, voor de mensen, overwinning behaald. Maar raad is wat? Geen mens gedacht hetzelfde achtervang. Dat staat erachter. En het geldt niet alleen voor de Heer Jezus, maar het is de algemene Bijbelse waarheid. Zo staat hij hier ook. Maar een profetie, is de algemene Bijbelse waarheid. Zo gaat het in het leven. En later staat er dan ook, je kan wel wijs zijn, maar als je niet rijk bent en geen aanzien hebt en, niet op een paard rijdt, maar dat is zoals de 10, vers 6 en 7 of daar in de buurt, dan luistert er toch niemand naar je. En wat moet je dus met die wijsheid? Gewoon je eigen leven. Dat is de bedoeling. Dat is waar God het ook voor geeft, waartoe we het onderwijs ontvangen. En mochten we die wijsheid kunnen gebruiken voor anderen, dan is dat mooi meegenomen, maar het is in de eerste plaats ons persoonlijk bezit en vervolgens onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik dacht dat het inmiddels tijd was voor de pauze. Waar het dus om gaat in dit schriftgedeelte is dat de mens inderdaad tijd en toeval zou kennen en dankzij zijn wijsheid daarvan gebruik zou maken, dat hij niet gevangen zou raken wanneer de boze tijd haastelijk over hem valt, dat is vers 12. En daarna komt het prachtige voorbeeld van die arme, wijze man die de stad verlost door zijn wijsheid. Zoals gezegd, natuurlijk is dat in de eerste plaats de Heer Jezus, die als betrekkelijk onopvallend mens met zwakheid omvangen, zegt de Hebreeënbrief, en in gelijkheid des zondigen vleeses hier op aarde kwam, maar uitdrukking gaf aan het plan Gods, daarmee de list, om zo te zeggen, maar in ieder geval uitdrukking gaf aan de wijsheid Gods en daardoor inderdaad verlossing tot stand bracht. Maar staat er dan achteraan in vers 15, maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Soms denk ik, dan kun je vragen, hoe heette die arme man? Enige creativiteit is gewenst. Hè? Ja, jij mag niet meedoen natuurlijk. maar inderdaad, Lazarus, dat zou mijn volgende optie zijn. De spreekwoordelijke arme man tegenover de rijke man, de bedelaar tegenover de rijke man en zo verder. En van wie dan uiteindelijk gezegd wordt, nou ja, ook als iemand uit de dood zal opstaan, ook dan zal men hem niet geloven. En dat slaat op de echte Lazarus, en ik bedoel dus Eliazar, ik bedoel de Heer Jezus, de hoge priester van het nieuwe verband. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar hoe dat ook zij, wijsheid wordt niet geëerd in deze wereld. Wat geëerd wordt is kracht in de praktijk. Vervolgens staat er in vers 16, toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Hier is de conclusie dus. Hoewel de wijsheid des armen veracht en zijn woorden niet waren gehoord geweest. En let op de wijsheid van de armen. Als het nou een wijsheid was geweest van de rijken, dan zou men wellicht naar hem geluisterd hebben en hem geëerd hebben. Maar het is hier verder dus niet aan de orde. Omdat hij arm was. Maar goed, daar zullen we het nog over hebben, want hoofdstuk 10 zegt daar ook nog het een en ander over. Daarna vers 17. De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, waarbij u moet begrijpen dat stilheid in zekere zin, en in dit schriftgedeelte blijkbaar, het tegenovergestelde is van kracht, eventueel van rijkdom, maar in ieder geval van kracht. Wat nodig is, is stilheid, rust namelijk, was de bedoeling. En in elk geval zou men zelf moeten zwijgen om te luisteren. Dus het oude verhaal, mensen die altijd praten, die leren niks. Zo wordt mij altijd kwalijk genomen als ik dat zeg, want de meeste mensen kennen mij alleen maar als iemand die spreekt. Maar ik kan u verzekeren, ik spreek hier, maar zodra ik hier weg ben, doe ik geen mond meer open. Bijna de hele dag niet, vraag dat maar aan mijn familie. Dat is echt waar. Ik ben echt geen prater. Dat kan natuurlijk ook niet. Als men altijd spreekt, dan leert men niks. Men zou leren luisteren en stilzitten en bovendien niet alleen luisteren, maar ook over de dingen nadenken. Dat kan je ook niet als je tegelijkertijd praat. Zie? En dus de woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden. We hebben daar eerder al bij stilgestaan, dacht ik, naar aanleiding van hoofdstuk 4, vers 17. Men zou nabij zijn om te horen. Men zou naderen tot de Heer. Nou ja, tot het huis God staat daar. Maar men zou naderen niet om der zotte slachtoffer te geven, maar om te horen. We hebben toen vastgesteld dat het inderdaad verwijst naar de uitspraken in het Oude Testament, dat de Heer van tussen de cherubim, vanaf het heilige der heiligen, vanaf het verzoendeksel dus van de Ark des Verbonds, tot het volk, tot de mens in het algemeen zou spreken. En natuurlijk, er wordt wel gezegd dat men offers zou brengen daar, maar zegt de prediker, de man die zelfs de tempel bouwde overigens, hij zegt, het verstandigste is niet zozeer om die offers te brengen daar, het eerste is dat men zou luisteren naar de Heer. En zo is het ook in onze dagen nog steeds. Waar ik altijd tegen opgelopen ben, is tegen mensen, gelovigen die zeggen, ja, jullie altijd met je bijbelstudie, is zo onpraktisch. Wij doen tenminste iets. We zijn aan het werk. Wij doen van alles voor de Heer. En dat valt precies in deze categorie. En maar offers brengen. Nou ja, of wat er voor door moet gaan, maar zo ziet men het dan. Maar men zou in de eerste plaats luisteren naar de Heer. Want de Heer wil een werk doen in ons hart. En Paulus zegt erover, nou ja, je kan de Heer wat brengen, maar de Heer heeft niks nodig hoor. Zit er niet om verlegen. Zeker zit hij niet om ons verlegen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Hij wil ons gebruiken. Maar dat is niet omdat hij ons nodig heeft primair. Maar is primair opdat hij onze ijdele levens, lege levens, inhoud zou geven. Of nog anders, hij zou onze lege handen vullen. En bij die uitdrukking hebben we al eerder stilgestaan. Dus ik laat hem daar maar bij. Dat is het idee. Maar in de eerste plaats, hij vult onze lege harten, dan wel hij schijnt met zijn licht in onze duistere harten, om eens een ander schriftgedeelte te citeren. Hoe dat ook zij, de woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden. Men moet rust hebben om zich te kunnen laten onderwijzen, en men moet dus luisteren. En dat geldt meer dan het geroep desgenen die over de zotten heerst, zegt de rest van het vers. Ik vind het een prachtige uitspraak, omdat die zo mooi kort is. De idee is namelijk ook dat wijsheid niet met stemverheffing gepredikt wordt. Men zou er in stilheid naar luisteren, maar het spreken van wijsheid gebeurt ook in stilheid. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Wijsheid wordt niet medegedeeld door retoriek of door stemverheffing of zo. Nee, volksmennerij werkt zo. Hebben we die nog? Ik moet altijd aan die Duitsers denken, wiens naam ik systematisch altijd vergeet. Maar die we allen kennen. Nou ja, van vroeger, die man hoor je nooit gewoon praten. Hè? Tenminste, ik niet. Als ik die man hoor en zie, dan staat hij zich wil te maken, vuisten te bewegen, te schreeuwen. Zie? En zo verleid je dus een heel volk. Van zotten. Nee, dat heb ik niet uitgevonden, dat staat hier. Het geroep van degene die over de zotten heerst. De gedachte is dat diegene die zo roept en daarmee over de zotten heerst, dwaas is. Nee, weet u wat daarmee bereikt wordt? Alleen uitwendige dingen. Als je mensen aan het werk wil zetten, puur, je wil ze iets laten doen, omdat je denkt dat het moet, of omdat je er persoonlijk belang bij hebt, weet je veel, dan moet dat met geweld gebeuren, met stemverheffing. Als je tegen een hond zegt, ga eens liggen, dan is de kans groot dat hij dat niet doet, lijkt mij. Ik heb niet zo heel veel ervaring met honden, maar wat ik me ervan herinner, je moet ze duidelijk zeggen wat je wil en duidelijk ook laten merken dat je de baas bent. Al ben je dat soms niet, maar je moet in ieder geval doen alsof, anders doet het beest niks. En dat is met mensen in de praktijk ook zo. Als je ze iets wil laten doen, moet je ze luid en duidelijk zeggen wat je ze wil laten doen. Commanderen heet dat. Dat heb ik nagevraagd aan een korporaal. Maar goed. Je weet toch goed dat in militaire dienst gaat, in het leger. Alle commando's worden geschreeuwd. Dat hoort zo. Dat is voorschrift. Maar er is heus wel ooit een keer over nagedacht, al is dat misschien honderden dan wel duizenden jaren geleden. Maar dat is gewoon het idee. Sterke stem, krachtige stem, geeft een krachtig commando. En zo werkt zoiets. Nou ja, de dierentemmer in het circus doet het anders, dat weet ik. Maar daar is het een en ander gebaseerd op een speciale relatie tussen de dompteur en de dieren. Dat weet ik wel, maar in het algemeen geldt het wel degelijk zo. Zie? Maar wijsheid, daarvoor, als je wijsheid wil overdragen, wel nu, dat kan alleen aan een ontvankelijk hart. En met geschreeuw gaan harten dicht. Geweld helpt daar niet, op geen manier. Vandaar ook dat wij de rust in zijn gebracht van Gods wegen, opdat wij vervolgens in die rust onderwezen zouden worden. Maar zolang wij van alles moeten en leven onder de commandments, gebruik met opzet dat woord, hè, commando's, onder de wet dus, hè, dan moeten wij zus en dan moeten wij niet zo enzovoort. En daar is geen ruimte voor onderwijs, voor waarheid, voor inzicht, om een heleboel redenen niet. De belangrijkste, die heb ik hier ook wel eens eerder verteld, is natuurlijk gewoon dat als je een boek hebt vol met voorschriften, dan hoef je niet meer wijs te zijn. Dan moet je gewoon doen wat de voorschriften je voorhouden en dat is het dan. Zoals het in militaire dienst ook was, hè. Je moest doen wat er gezegd wordt en nadenken, dat moest je een ander overlaten. Dat was eigenlijk verboden, persoonlijk initiatief ook. Maar ja, daar ben je ook onder in dienst. De krijgstucht, dat is een dienende functie. Dat heette ook zo, hè? Dienen moest je dan. Hè? Dat is het hele verhaal. Maar wij mensen zijn in het algemeen tot vrijheid geroepen, wij gelovigen al helemaal. Daardoor zijn wij bevrijd van de dienst. Maar daarna ligt de verantwoordelijkheid bij onszelf, bij onze eigen beslissingen. En om die te kunnen dragen en maken, worden wij onderwezen in stilheid. Nee, dat geldt niet alleen voor de vrouwen, hoewel we dat in 1 Korinthe lezen. Hè? Is dat 1 Korinthe? Een vrouw laat zich leren in stilheid. Kan Timotheus zijn, dat weet ik nou zo gauw niet. Is er concordantie in de zaal? Nou goed, in stilheid. Nee, zuster, en omdat vrouwen geacht worden, althans als ze getrouwd zijn, onder de man te staan, wordt van de vrouwen helemaal gezegd dat ze in stilheid zouden zijn. Dat is het hele verhaal. Maar wij mannen net zo goed. Stil, in ieder geval in onderdanigheid aan de Heer. Er is ook een prachtige bijbelse symboliek voor. Het idee is namelijk dat als men onderwezen wordt, dan zit men. Dat is de uitdrukking van rust. Eigenlijk, ik doe het verkeerd, maar eigenlijk degene die onderwijst, wordt eigenlijk ook geacht te zitten. Nee, dat is echt waar. Jazeker wel. Dat precies, zo'n ding heet een leerstoel. Maar nou bedoel ik het overdrachtelijk. Maar de idee is echt dat vanuit de rust onderwezen wordt. Dat is een klassiek beeld. En kijk maar in de synagoge. Daar onderwezen wordt, nou ja, niet de echte synagoge, maar wel het leerhuis of hoe heet zoiets. Ik herinner mij de synagoge van Worms, die heb ik uitgebreid bekeken. Met een stoel waarin de onderwijzer, de rabbi, kan zitten. Aan de muur, wel een beetje in een verhoogde positie. Maar zittend. Dus eigenlijk hoort het zo, omdat het symbolisch is. Men moet rust hebben, niet alleen om onderwezen te worden, maar zelfs om te onderwijzen. Als de rust er namelijk niet is, dan wordt de waarheid al gauw geweld aangedaan door de spanningen die er zijn. Dat is het hele idee. En daarom zou men onderwezen moeten worden terwijl de spanningen er niet zijn. Terwijl men los is van de omstandigheden, dagelijkse beslommeringen van het leven enzovoorts. Dat is heel het idee. En het loopt er nog hier ook uit op hoofdstuk 12. Gedenk uw schepperen in de dagen uw jongelingschap en hoe dat maar heten mag. Wanneer men nog niet verwikkeld is in allerlei aardse en wereldse aangelegenheden en spanningen enzovoorts. Dat is het precies. En daarom werkt onderwijs aan kinderen zo goed. Wat kinderen op jonge leeftijd leren, raken ze van hun leven niet meer kwijt, hoe graag ze het ook zouden willen. Dan settelt het zich en dat komt omdat men dan nog rust heeft. En dus inderdaad kan luisteren. Later denkt men zelf te veel en, over allerlei zaken, dat doet er niet toe. Maar daarmee sluit men zich meteen af voor wat tot de mens komt, hè. Dus rust, dat zouden wij dan ook inderdaad zoeken, maar daartoe heeft de Heer ons geroepen. De woorden der wijze moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep van degene die met zijn geroep heerst over degene die dan geacht worden zot te zijn. Hè? Dat zijn diezelfde zotten als uit hoofdstuk, wat was het ook weer, hoofdstuk 4, het laatste vers. De zotten die de offers brengen. Nee, sorry, het staat er toch. Ze doen van alles, maar het hart is er niet bij betrokken. En dan ontstaat dwaasheid. Men zou zelf betrokken zijn in alles wat men doet en bijvoorbeeld ook zelf de keuze maken. Dat is het idee en zich niet laten beheersen of overheersen door mensen die nou eenmaal hard kunnen schrijven op wat voor wijze dan ook. Waarna volgt vers 18... De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar een enig zondaar verderft veel goeds. Ik moet u zeggen dat het woord zondaar, dat zouden we in het vers moeten vervangen door wat het echt betekent. U weet wat zondigen is, hè? Ja, dat hebben ze mij als kind verteld, dus dat vergeet ik nooit meer. Zondigen is missen. Doel missen. Missen. Het is niet raak, maar het mist. Dat is zondigen. Maar het woord zondaar kan je dus ook vertalen en moet je hier ook vertalen met een misser. Het hoeft niet eens een persoon te zijn, het kan ook een ding zijn. En dus een misser en dan begrijpt u het vers meteen. Wijsheid is beter dan krijgswapenen. Krijgswapenen staat voor krachtweer immers. Maar één, een enig, oude verhalen, een bestaat niet, het hele woord niet. En enig is gewoon het hoofdtelwoord één. Dus, maar één misser verderft veel goeds. De hele idee is natuurlijk dat men kan nog zo wijs zijn. Het is belangrijker dan kracht of krijgswapenen. Maar in die wijsheid, als in die wijsheid maar één misser zit, dan gaat er meteen veel kapot. Onder het motto, een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Eén foutje en het is met je gebeurd, hè? Dat is vaak zo. Je hoeft maar één foutje te maken en afgelopen. Dat is een mooi verhaal, maar één foutje en je verliest de hele partij. Hè? Om op die schaakpartij van vorige keer terug te komen. Zo werkt zoiets. Hè? En er was een handige jongen, hoe heette die ook alweer, die voorzitter van het CDA. Had grootse plannen. Moest er nodig minister-president worden. Ik snap niet waar je plezier aan hebt, maar vooruit. Er zijn gelukkig mensen die dat willen. Maar hij deed één ding even helemaal verkeerd. Nou is hij, wat doet hij tegenwoordig? In ieder geval zit hij thuis, daar komt het op neer. Afgelopen met de hele carrière. Eén misser is dan inderdaad genoeg, zo gaat zoiets. Eén foutje. Nou ja, soms ben je blij dat zo'n man dan toch die ene fout maakt, want je moet er niet aan denken dat zijn plannen gelukt zouden zijn. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar het gaat maar om eenvoudige waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Men zou dus altijd opletten. Men zou waakzaam zijn, heel het leven door. Men zou zich bewust zijn van de positie waarin men zich bevindt. Men zou weten wie men is en waar men mee bezig is en geen fouten maken. Dat is het hele verhaal. Natuurlijk, mensen maken fouten. De ene fout is erger dan de andere. Maar wat hier gewoon wordt vastgesteld is dat bij gelegenheid die ene fout het hele verhaal onderuit haalt. Je kan nog zo'n mooi plan hebben, maar als één onderdeel ervan misloopt, dan valt het hele plan in duigen. En zo verder. Dat is waarvoor gewaarschuwd wordt. En dat betekent dat wijsheid maar een betrekkelijk begrip is. Zie? Ik kan moeilijk altijd wijs zijn. Maar niemand is echt wijs. En bij gelegenheid is men dan toch dwaas. Door wat voor omstandigheden ook. Wat gebeurt nou eenmaal? Met andere woorden, We zijn weer terug bij heel dit Bijbelboek. Wat de mens ook doet of wat de mens ook onderneemt, er gaat altijd wel wat mis. Het valt altijd tegen. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Die kennen jullie toch ook langzamerhand? Om een Nederlandse zegswijs te citeren. Maar goed, maar zo is het wel. Het kan een boel misgaan. En dat is ook wat herhaald wordt in hoofdstuk 10 vers 1 is het dan inmiddels. Maar sluit er rechtstreeks bij aan. Het is vers 10, of 10 vers 1 is namelijk de verklaring van 9 vers 18. Maar dan op symbolische wijze. Namelijk een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken. Nou ja, en opzwellen staat erachter. Dat stinken en opzwellen, dat betekent eigenlijk gewoon een stinkende geur voortbrengen. En dus gewoon stinken, dat is wat het is. Het opzwellen is namelijk gewoon het woord voor een geur verspreiden in dit geval. Dus men had het eenvoudiger kunnen vertalen. Maar het idee is, je kan een of andere zalfolie bereiden, waarbij het inderdaad gaat om de geur. Want zo is dat met zalfolie. Men kan het nog zo goed doen, maar als er één verkeerd dingetje in terecht komt, is het wel gebeurd. En dan kun je de hele zalf weggooien. Een dode vlieg. Ik vind het een leuk beeld, eerlijk gezegd. Want met een dode vlieg hebben wij over het algemeen niet zoveel op, lijkt mij. Maar dan heb je die ene misser. Zie? Die ene zonde, om zo te zeggen. Die ene misser. En dan gaat het fout. Alzo een weinig dwaasheid. Een weinig dwaasheid. Niet dwaasheid, een weinig dwaasheid. Een beetje gebrek aan wijsheid. Op een bepaald moment, onder bepaalde omstandigheden. Een weinig dwaasheid, een man die kostelijk is van wijsheid en eer. Eigenlijk de volle zin zou moeten zijn, alzo zal een weinig dwaasheid, een man die kostelijk is van wijsheid en van eer, doen stinken. Zal hem in een kwaad daglicht stellen. En dat is wat ik net al zei. Men hoeft maar één fout te maken en het is helemaal mis. Men zal heel zijn reputatie verliezen. Zo gaat het dikwijls. In de politiek zie je dat inderdaad heel vaak gebeuren. Mensen doen één keer iets verkeerd, het is meteen afgelopen met heel hun carrière. Zo gaat zoiets. En in onze levens kan dat ook zo zijn. Hè? We nemen één keer een verkeerde beslissing en het heeft zeer grote consequenties. Maar ja, bijvoorbeeld in het verkeer, niet waar? Je gas geeft in plaats van rem of andersom. Het hoeft niet noodlottig te zijn, maar onder bepaalde omstandigheden is het noodlottig. Ja. Nou goed, verzinnen ze maar. Dat geldt niet op de weg alleen, het geldt ook op onze levensweg in het algemeen. En dat is tot waarschuwing hier natuurlijk. Maar meer nog, denk ik, is het de vaststelling van een feit. Zo gaat het en we zouden op dat soort zaken ook bedacht zijn. De betrekkelijke van alle dingen inzien, omdat we niet hoogmoedig zouden worden. En onze, en geen gedachten zouden koesteren hoger dan die ons voegen, uiteraard. Hè? Even kijken, alzo een weinig dwaasheid. Het is een aardig woord hier. Dat woord dwaasheid hier komt trouwens overeen met het woord voor zot. Ik ga dat niet uitleggen, want we hebben geen Hebreeuwse les natuurlijk hier. Maar het is van dezelfde wortel afgeleid, het zijn dezelfde letters ook. Hetzelfde als het woord voor zot hiervoor in hoofdstuk 9 vers 17. Maar het leuke van het woord vind ik, daarom noem ik het ook, omdat wij het ook kennen. Het woord kezil, of het komt van kazal, maar wij kennen het via het Engels als silly. En in het Nederlands kennen we het als sullig. En bovendien kennen we het ook nog als sukkel. Dus echt hetzelfde woord. Er zit wel meer Hebreeuws in ons Nederlands eigenlijk. Hoe dat komt, daar zullen we het niet over hebben. Maar de betekenis van zo'n woord is meteen duidelijk naar voren gebracht. Hè. Het is niet alleen maar dwaas in de zin van gebrek aan intelligentie. Dat is trouwens helemaal nooit de betekenis. Het is dwaas in de zin van men denkt niet na, men doet het gewoon niet. Men gebruikt de hersens niet. Ook al heeft men ze wel. Dat is het hele idee. Eigenlijk hangt het samen met, dat woordje sukkel of sullig of silly in het Engels,
heeft altijd zo'n beetje de betekenis van... Nou ja, het is eigenlijk de beschrijving van het type dat we misschien wel kennen. We hebben er een Nederlandse uitdrukking trouwens voor. Zot en zat. Zot en zat. Zot, dom en zat is de goedmoedige sukkel zonder doorzettingsvermogen. De sul. Heeft zoiets. Huh? Dus een bepaald type mens die zo is, ik weet niet of ze zo geboren worden, dat is mijn zaak niet om dat te bespreken. Maar je hebt er zulke, waar geen beweging in te krijgen is. Die nemen de dingen zoals ze zijn, ze vinden alles wel prima. Als je wat van ze gedaan wil hebben, lenen ze zich daar wel voor. Maar je moet ze wel, als je ze in dienst neemt, dan moet je ze in de gaten blijven houden natuurlijk, hè? Toch? Want er zit niet veel beweging in. En als het even tegen zit, dan vallen ze erbij neer. En vele mensen leven zo. En onze samenleving geeft daar nog de gelegenheid toe, ook over het algemeen, hè? In de praktijk. We hebben trouwens een tijd gehad van tientallen jaren, in ieder geval ook hier in Nederland, dat in het algemeen, wat er ook in het mensenleven misging, de schuld daarvoor werd gelegd bij anderen. Bij de staat, de overheid. De overheid moet overal voor zorgen, enzovoort. Als er wat misgaat, komt het op de overheid het niet goed gedaan heeft. Of dat komt door de maatschappij, of weet je veel wat. En als iemand een misdadiger wordt, dan komt dat ook door de samenleving en al dat soort dingen meer, weet u nog. Men komt er nu wel een beetje van terug, omdat het langzamerhand wel erg veel geld gaat kosten, dit soort filosofie. Of wat er voor door moet gaan dan. Maar we kennen het verschijnsel, zo wel zoiets. En in onze familie kennen we dat soort mensen toch ook niet. Gaat wat fout, dus even de handen ten hemel, ze bellen de hele familie af en die worden allemaal opgetrommeld, moeten van alles regelen. Weet je wel, zelfs doen die mensen, die kunnen ook niks. Dan zeggen ze, nou ja, ze kunnen ook niks, dus dan regelen wij het wel voor ze. Huh? Zo gaat het vaak. Maar sommige mensen gaan altijd zo door het leven. Hele volkstammen, als ik het eens oneerbiedig mag zeggen. Want vergis u niet, in werkelijkheid is dit gewoon een vorm van fatalisme. En er bestaat op allerlei niveaus, dat fatalisme. Maar je vindt het bij mensen die gewoon geen doorzettingsvermogen hebben, mensen die lui zijn. Maar je vindt het ook bij mensen die zeggen, God regelt het wel. En als God het zo wil, God wil het zeker zo. Hij zal er wel een bedoeling mee hebben. Dat is een mooi argument om lui te zijn en met je op de stoel te blijven zitten. Of waar je maar zit, of ligt. Huh? Zo wel zoiets. Nee, in christendom, maar ik bedoelde dat niet in de eerste plaats. Ik dacht nog even, zal ik Allah zeggen? Had ook gekund. Daar is dat heel sterk. Allah wil het. God wil het, was er trouwens ook zo een in de loop der tijd. En in kringen waar men niet echt goden kent, in meer oosterse, laten we zeggen, religies, hè? Waar men niet echt goden kent, daar schrijft men het een en ander toe aan het lot, of aan het karma, of aan de kosmische samenhang der dingen. Onder het motto, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Maar die hebben ze daar natuurlijk in het oosten niet. Wij ook niet meer over een paar maanden. Maar laten we zitten. Maar zoiets. Men schuift de verantwoordelijkheid voor het eigen leven van zich af. En dat is het dan. Onder het motto, als je niks doet, kun je ook geen fouten maken. Klinkt interessant, maar het is natuurlijk niet waar. Niks doen is de grootste fout die je maken kunt. Als je niks doet, leef je niet. Als je leven je wat zou brengen, al was het maar die blijdschap en vrede waarover de prediker spreekt, dan kan dat alleen als je er wat voor doet. Zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Hij moet wat doen, anders dan gaat hij... Anders gaat hij kapot. Nee, weet je waar? Ik denk aan mijn motorfiets. Je moet af en toe wel rijden. Als je dat, hè? Dat is toch zo? Als je dat ding niet bereidt, dan kun je het wel vergeten. Is hij zo op. Roest hij vast en dan is er geen... Is er geen land meer mee te bezeilen. Maar dat wil je met een motorfiets ook niet. Maar goed. Maar er is er helemaal dat dingen moeten gebruikt worden. Zelfs machines. moeten gebruikt worden, dan hebben ze een redelijk lang leven. Dat is met de mens ook zo. Ik ben er stellig van overtuigd. Mijn ervaring is ook, wat ik gezien heb, dat is geen gospel truth wat ik nu zeg, maar mijn ervaring is dat de oude mensen, echt oude mensen die ik ken, zijn mensen die hun leven lang actief gebleven zijn. Natuurlijk, ik kan ook bedenken dat het misschien andersom is. Ze hebben zoveel energie, ze zijn zo sterk en daarom worden ze zo oud. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat mensen die ophouden met leven, daarna ook niet lang meer leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Waarom zouden ze ook? Leven heeft immers geen inhoud meer, men vegeteert maar wat. Laat de dingen gebeuren, over zich heen komen, enzovoorts. Dat is verbazend ongezond. Voor het lichaam, maar meer nog voor de geest of de ziel, of hoe je dat maar voor de gelegenheid noemen wil. Men zou actief blijven, al was het maar geestelijk actief. Zie? Nou goed. Dat staat trouwens in het volgende vers, dus ik loop een beetje hard vooruit. Maar staat in het volgende vers, 10 vers 2 namelijk. Daar staat, het hart des wijzen is tot zijn rechter, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand. Dat is een vers wat uitleg behoeft, helaas. Want dan moet ik wat gaan uitleggen wat ik aan de hand van de Bijbel niet eens kan, omdat het in de Bijbel zelf niet verklaard wordt. Rechts staat in het algemeen voor activiteit. En links staat voor passiviteit. Verhoudingsgewijs uiteraard. Rechts is niet bij iedereen, bij de Benjaminieten niet, maar bij de meeste mensen is rechts de actieve kant. Daar doe je alles. Als je iets moet doen, doe je het rechts. Links, dat, nou ja. Hè? Dingen links laten liggen, ik kan alleen voorbeelden geven zo gauw uit taalgebruik, Nederlandse taalgebruik, dan merk je meteen. Dingen links laten liggen wil zeggen, dat is passief. Rechts is actief, links is passief. In de politiek ook trouwens. Hè? Nee, ze hebben mij iets dwaaswijs gemaakt vroeger. Wij ze hebben mij verteld, rechtse politieke partijen zitten aan de rechterkant van de Kamer, en daarom heten ze rechts, en de linkse partijen zitten aan de linkerkant in de Kamer, daarom heten ze links. Ja, dat kan in Den Haag wel zo wezen, maar is dat over de hele wereld zo dan? En daar heten ze ook rechts en links. Maar toch om heel andere redenen. Dat hebben ze me nooit kunnen verklaren, maar uit de Bijbel heb ik die begrippen toch leren kennen. Rechts is de actieve kant. Dat wat in de politiek rechts heet, is in principe actief. Legt de verantwoordelijkheid voor het leven bij de individuele mens, die zelf zijn zaken op orde moet zien te krijgen. Hij moet maar werken voor de kost. Hij moet het zelf doen. Dat is rechts. En de linkse kant, de linkerkant, linkse kant, is de passieve kant. Die zegt, hier zit ik en ik maak deel uit van de gemeenschap en de gemeenschap moet voor mij zorgen. Ik zeg het wat extreem nu, zwart-wit. Maar ja, links en rechts is zwart-wit natuurlijk. Zie? Links is de passieve kant. Is per definitie ook de linker. Daarom zeg ik altijd linkse. Maar zelden linker. Ik vind het zo raar woord. Linker en rechter. Dat is een soort vergrotende trap. Dat vind ik zo raar. Link is de linkse kant. En link is, wil zeggen verkeerd. Dat is wat het woord betekent. Zo goed als rechts komt van recht. En dat is dus de goede kant. Behalve in het verkeer in Engeland, maar die kent u al, hè? Dus die gaan we nou niet uitleggen. Maar rechts is passief. En wat hier staat is dat de wijze zou actief zijn. Het hart des wijzen, ik wil zeggen de gezindheid van de wijze, is gericht op zijn rechterkant. Dat wil zeggen activiteit. Bezigheid. Iets ondernemen. Enzovoorts. Dat is namelijk wijs. Omdat het de mens bezighoudt en dus doet leven. En de zot richt zich op links. Zoekt het gemak in het leven. Is uit op zo min mogelijk doen enzovoorts. En daarmee zo veel mogelijk van anderen profiteren. Maar daarmee heeft men ook het minst controle op het eigen leven uiteraard. En daarom is het niet verstandig. Dus wat wil zijn, wat worden, wat hebben, of wat het maar is. Ja, dan moet je wat doen. Er zit niks anders op. En als je gaat zitten wachten van misschien wordt het morgen beter. Van wie die tekst was, weet ik niet meer, maar die heeft zeker ook de prediker gelezen. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Met zijn chagrijnige stem wordt dat gezongen van de aard cynicus. Dat vond ik altijd jammer, want ik ben geneigd om dat met een vrolijke stem te zingen, als ik het zou zingen. Het wordt het nooit goed. Onder de zon, in deze wereld bedoel ik, hè? Je hoopt dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Heb ik zo vaak gemerkt, de mensen die in de problemen zitten, wie leven overhoop ligt enzovoort, ze klagen hun nood, soms zelfs bij mij. En het enige wat ik kan zeggen, ja, je moet er wat aan doen. En het antwoord is meestal helemaal niks. En als er een antwoord komt, is ja, nou, misschien gaat het vanzelf over. Misschien verandert het nog eens een keer. Huh? Mocht het nog eens komen staan te gebeuren, denk ik dan altijd. Maar het komt niet staan te gebeuren. Men moet het zelf doen. Dat is echt waar. Zie? Als je in de nesten gewerkt hebt, op een of andere wijze, daar kun je anderen wel de schuld van geven. Die hebben misschien ook schuld. Maar je hebt het ook laten gebeuren. En het is maar één ding om een verandering in te brengen. Je moet het zelf doen. En voor ons als kinderen gods Ligt het net zo, nee, het ligt één fase hoger. Maar het beginsel is precies gelijk. Wij zijn verantwoordelijk voor ons leven. Als de Heer straks bijvoorbeeld aan ons vraagt, en wat heb je voor me gedaan? Dan hoef je niet tegen hem te zeggen, nou, ik heb de kans niet gekregen. Want ik had een zwakke gezondheid, ik woonde op de verkeerde plek, ik had geen geld genoeg. We hadden een mooie excuus, hè, want we komen allemaal tekort aan het eind van de maand. Iedereen toch, of niet? Nou goed. En weet je, of het mocht niet van mijn voorganger, dat kun je ook allemaal nog krijgen en dat soort dingen. Of nog fundamenteel als de Heer vraagt, en wat is er van mijn leven in jou terechtgekomen? Dan kun je toch ook niet zeggen van, Heer, ja, sorry, maar de omstandigheden waren er niet naar. En je weet, je familie, een vrouw getrouwd, of een man getrouwd, dat kan natuurlijk ook. En al dat soort dingen meer, wat je al niet de schuld kunt geven. Maar bij de Heer hoef je daarmee echt niet aan te komen natuurlijk. Die zegt dan gewoon, net als wat ik nu zeg, waarom heb je er niks aan gedaan dan? Daar heb ik je toch voor verlost? Ik heb je toch in de vrijheid geplaatst? Zo zit het gewoon, men moet het zelf doen. Dat is soms niet makkelijk, dat weet ik wel. Maar ik kan u rustig zeggen, en niet op eigen gezag, maar in het algemeen kan ik u rustig zeggen hoe het werkt. Je kunt in de problemen zitten, als je er niks aan doet, blijft dat de rest van je leven zo. Dan kun je beter in de problemen zitten doordat je een keuze maakt en zegt, en nou ga ik het veranderen. Dan kom je ook in de problemen, maar die zijn van tijdelijk aan, dat is te overzien. En misschien ook niet, denk ik dan wat pessimistisch nu, maar dan heb je in ieder geval je best gedaan. Zo zit dat. Maar als je het op zijn beloop laat, ja hoor eens, er komt niks van terecht natuurlijk. Het mens wordt geacht zijn verstand te gebruiken en dus inderdaad de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zo verder. Zie? Actief worden dus, was de bedoeling. Actief leven en daar dan ook de blijdschap van ondervinden en daarvan de rust smaken die daar het gevolg van is. Hè? Kijk, daar staat ook in het volgende vers, al staat het er wat ongelukkig, er staat in het volgende vers, en ook wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem en hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Kijk, dan loopt iemand op de weg. Hij wordt op voorhand al dwaas genoemd, maar op dwaas de weg. Zijn hart ontbreekt hem, wil zeggen dat hij de moed verliest. Zo zouden wij het in het Nederlands nog net kunnen zeggen. Hij ziet het niet meer zitten, hij houdt ermee op. Zie. Hij was ergens mee bezig. Het is niet alleen maar een weglopen natuurlijk, hè. Hij was ergens mee bezig. En op een gegeven moment zegt hij, nou ja, tot zover en dan. Laat me zitten verder. Nou, laat me zitten. Ik ga hier zitten en laat me hier maar zitten. Wel zegt de rest van het vers, zo iemand deelt daarmee mee dat hij een zot is. Zo op deze manier zegt hij tot een ieder dat hij dwaas is. Kijk, deze zot dus, richt zich op links, op zijn linkerhand. Zijn hart, het hart van deze zot is tot zijn linkerhand. Hij komt tegenslagen tegen in het leven. De weg wordt te zwaar, loopt te veel omhoog. Hij ziet een bult in de weg, of weet je veel wat. Of een gat in de weg, of hoe heet het ook alweer, voetangels en klemmen. Heet dat in goed Nederlands. En dan zegt, nou, tot hiertoe, het is mooi geweest. Zo moet het niet. En toch, de meeste mensen overkomt dit. Wat ik ervan zie tenminste, overkomt de meeste mensen dit. Vroeg of laat. Men houdt op met leven. Voor oudere mensen is dat tamelijk begrijpelijk, want waarheen zouden ze nog moeten gaan? Waarheen leidt de weg? Bedankt aan Mieke Telkamp, maar goed. Kennelijk naar niks, dus laat ik maar ophouden met lopen. Bovendien, ik heb al zo lang gelopen enzovoort. En op het moment dat men zulke gedachten krijgt, is men oud. Zeg maar. Maar wij als kinderen gods blijven gewoon doorlopen. Een mens zou dat trouwens altijd doen hoor. Ook deze oud-testamentisten die zijn misschien gelovigen, maar dan toch geen kinderen gods. Ze zijn niet wedergeboren. Maar voor hen geldt precies hetzelfde. We hebben dat leven van God ontvangen. God geeft ons dit ijdele leven, deze dagen in ons ijdele leven. We zouden het leven leven tot het echt helemaal niet meer kan. Maar het niet zomaar opgeven of zo. Omdat we denken van, nou ja, wat is er de zin eigenlijk van? Prediker zei op voorhand al, nee, het is geen zin. Gaat het niet om. Waar je die wijsheid voor nodig hebt, is om je dagen te vullen. Zie? En om ervan te genieten, er blijdschap van te smaken, zolang als dat kan. En dan hoe dan ook, een gelovige weet dat hij daarna een toekomst heeft bij de Heer. Geldt voor oud-testamentische gelovigen, geldt voor nieuw-testamentische gelovigen natuurlijk nog in veel sterkere mate. He? Ik heb een moeder die is, hoe oud is mijn moeder? Die is 90, bijna 91. Die is bijna doof en bijna blind, maar woont nog op zichzelf. Die doet geloof ik weet het niet helemaal zeker, maar geloof dat ze weinig anders doet dan, nou ja, de bedoelingje, de huisje op orde houden. En verder studeren. Bijbelstudie. Ik geloof dat ze nou die kleine Griekse lettertjes niet meer kan lezen. Maar vroeger zat ze nog met een loep boven de Griekse Nieuw Testamentje om te kijken enzovoort. En niet hoogdravend, niet om geleerd te worden. Maar gewoon, dat is toch ons leven als gelovigen. Dat is toch ons eten en drinken. De Heer en zijn woord, dan leven wij toch uit. Dat heeft ons leven gevuld en dat blijft zo. En vraag niet, waar doe ik het nu nog voor? Dat hoef je trouwens niet te vragen als je 90 bent. Kun je ook vragen als je 9 bent, bij wijze van spreken. Waar doe je dat voor in deze wereld? Het is het enige wat het menselijk bestaan inhoud kan geven. En in het algemeen, men zou actief blijven, zo is het nou eenmaal. En dat is ook wat hier dus staat. Op het moment dat men ermee ophoudt, is men dwaas. Enig doorzettingsvermogen is dus noodzakelijk en bovendien, het Nieuwe Testament zegt ervan dat de verzoekingen of beproevingen of hoe ze maar genoemd worden in onze levens tot doel hebben dat wij geestelijk groeien, dat wij geoefend worden, dat ons geloof getraind wordt enzovoorts, maar daarmee onze geest en heel ons wezen geoefend wordt. Wij zouden krachtig worden door inderdaad deze omstandigheden het hoofd te bieden. En ons altijd te richten op wat in de toekomst ligt. Want hoe dan ook, en daar laten we het dan voor vanavond maar bij. De apostel Paulus zegt tot ons, één ding. Helaas vertaald met, maar één ding doe ik. Want eigenlijk verzwakt dat de constructie, hè. Dus gewoon dit, één ding. Vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik. Dat wilde men toch zo graag, jagen. Het nagedacht er niet meer op, een Ezou en zo, hè. Hij zegt, nou, ik jaag naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Gewoon dus doorgaan. Dat is het hele idee. En dat zo zouden we ons leven ook zien. Niet als een tijdelijke aangelegenheid, niet aan het bouwen Kijk, als het bouwen aan een carrière of het opbouwen van een status in deze wereld, wat dat ook wezen mogen. Maar in tegendeel, we zouden als kinderen Gods door het leven gaan, zijn aangezicht zoeken en niet voor de omstandigheden uit de weg gaan, maar wel ons verstand gebruiken, onze wijsheid gebruiken om de omstandigheden het hoofd te bieden. Dat is waar het om gaat. Dat zal ons maken tot gezonde mensen. Ik bedoel in de eerste plaats naar de geest uiteraard. Ja. Goed, zullen we de Heer danken?